Goedemorgen, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven. En deze morgen is uw voorganger dominee Vogel. En het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en op de piano speelt Elise Baai. Na het welkom en mededelingen zingen wij gezang 281. We zingen gezang 281. Vervolgens is er ruimte voor stil gebed. Volgt het fotum en groet. En daarna zingen wij Psalm 138 vers 1 en 2. Dus het eerste en het tweede vers van Psalm 138. Daarna lezen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En na het avondmaalsformulier zingen wij het derde en vierde vers van Psalm 138. Wij zingen dan Psalm 138 vers 3 en 4. Dan volgen de gebeden. En dan lezen we uit de schrift twee gedeelten, Hosea 11. Dus we lezen dan Hosea 11. En ook uit 2 Timotheus 2, de versen 8 tot en met 13. Dus de versen 8 tot en met 13 uit 2 Timotheus 2. Daarna zingen we het kinderlied. En dat is het lied 523 uit op toonhoogte. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Kinderlied is dan lied 523 uit op toonhoogte. Daarna gaan de kinderen naar de zonneschool en wordt er gecollecteerd voor de kerk en de zending. En dan is er de verkondiging met het thema goedkope genade. Dat is een het is eigenlijk het vijfde deel in de serie Vrouwbabbel. Daarna zingen wij, na de verkondiging zingen wij gezang 296. Dankzeggingen en voorbeden en zingen wij als slotlied Psalm 17, vers 3 en 8 uit de Oude Bereinigd. Bij het derde en achtste vers van Psalm 17 uit de Oude Bereinigd. Ik wens u allen een zegende dag.
Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook onze gasten van harte welkom en de mensen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via het internet. Fijn dat u luistert. Vandaag is dominee Vogel onze voorganger en in deze dienst willen we voorbereiding houden op het Heilige Avondmaal. In het kader daarvan is ook aanstaande donderdag er een avondgebed en aansluitend zal er een gespreksavond zijn over de prediking waar u van harte welkom voor bent. Tot onze gemeente wensen over te komen vanuit de protestantse gemeente Zwijndrecht, Theo en Annemarie Vit van der Leer, met een pasgeboren dochter Nienke. En als we het toch over uitbreiding hebben in het gezin van Marleen, Martin, Sophie en Seth van Erk van Milt, is dinsdag een gezonde zoon geboren, Fedde, Frank, en ze noemen hem Fedde. Er is ook nog een gespreksavond voor de jongeren. Die over de ontwikkeling van de kerk. Er zijn er inmiddels twee geweest. Maar ook nog een speciale avond voor de jongeren. Dat is op 30 juni. Meer informatie in de zondag op Zuidhoven. En daarnaast wordt nog herinnerd aan de mogelijkheid voor het maken van een nieuwe pasfoto voor de gemeentegids. En de presentatie van het project Missie Dordt woensdagavond 15 juni in de Grote Kerk. En even kijken. Ja, dat is het. En in de voorzang zingen we nu gezang 281. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan Psalm 138 zingen en we zingen nu eerst vers 1 en vers 2. U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor u neder. In de dienst van vandaag maken we een begin aan de voorbereiding van het avondmaal. Ik lees ook een van de nieuwere formulieren, het eerste gedeelte daarvan. En daarvan, in dat formulier zijn ook de 10 geboden opgenomen. Het is toegepast op deze tijd. En daarna zingen we Psalm 138 vers 3 en vers 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zei, drink allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op de dag dat ik haar met u nieuw zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond. Die bescherming zoekt achter dat bloed heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere God gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Overigens ook voor hen die dat niet doen. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig staat door het overtreden van Gods wet. Dat hij daardoor de vloek van God waard is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God, de Heere, en zijn naasten te dienen en lief te hebben. Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. Dat betreft allen die niet op de Heere alleen vertrouwen, dat is het eerste gebod. Allen die hem op een andere manier dienen dan hij in de Bijbel beveelt. Het tweede, allen die de naam van de Heere door vloeken of op een andere wijze misbruiken, dat is het derde. Allen die de kerkdiensten bewust niet trouw bezoeken of de prediking en de sacramenten minachten, dat is het vierde. Allen die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren, dat is het vijfde. Allen die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemens en zich niet met hen willen verzoenen, dat is het zesde. Allen die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, dat is het zevende. Allen die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven, dat is het achtste. Alle leugenaars en roddelaars, dat is het negende. En allen die niet verlangen het kwaad tot in de wortel van hun hart uit te roeien, dat is het tiende. Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het avondmaal onthouden. Maar dit wil niet zeggen dat het avondmaal is voor hen die zonder zonde zijn. Integendeel. Als we last hebben van onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem van harte welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. En hij deelt het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. En we ervaren dan door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Geest verbindt ons ook aan elkaar, want één brood is het. Zo zijn wij veel, hoewel veel, één lichaam, omdat wij allen aan één brood deel hebben. Zo genieten wij aan de tafel van de Heere de voorrechten die wij nu reeds in Christus mogen hebben. En daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heere moeten verkondigen totdat hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En wij zeggen met de Heilige Geest, kom Heere Jezus, ja, kom spoedig. Tot zover. We zingen nu Psalm 138, vers 3 en 4. zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u ons hier op deze zondagmorgen weer bij elkaar brengt. Dat we elkaar weer mogen zien. Dat we elkaar weer mogen spreken. Dat we elkaar mogen begroeten. Dat we naar elkaar mogen vragen. Dat we... Ja, u geeft ons aan elkaar. En u hebt ons aan elkaar gegeven om ook elkaar te helpen op de weg naar uw koninkrijk. En we willen u danken dat u ons aan elkaar geeft. En we willen u danken dat we dat mogen doen, omdat we weten dat u, Heere Jezus Christus, zichzelf hebt gegeven voor deze wereld. Dat u zichzelf hebt weggegeven aan uw kerk en voor uw kerk. En dat als wij elkaar ontmoeten, dat dat alles te maken heeft met u. En daar danken we u voor. We zijn vanmorgen weer in de kerk gekomen met onze kinderen. De kinderen die straks naar de zondagschool of naar de crèche gaan. En we zijn hier samengekomen en we weten dat er andere mensen meeluisteren via de kerktelefoon of later. En we mogen hier zijn om met elkaar uw woord te horen en daarin uzelf te ontmoeten. En we bidden van u, geef dat het ook niet minder zal zijn. Dat we inderdaad u mogen ontmoeten en dat we mogen horen dat u iets te zeggen heeft tegen ons. En meer nog, dat u uzelf wil geven aan ons. Heere God, we danken u dat uw belofte is en dat dat ook de verwachting mag zijn als we hier in de kerk komen. En dat we niet voor een religieus praatje in de kerk komen alleen maar. En dat we niet alleen maar voor onze godsdienstige verplichtingen hier zijn. Maar dat we hier mogen zijn omdat u er bent en u ons van alles te zeggen hebt. En we bidden van u. Geef dat we ook zo deze dienst mogen beleven. Wilt u daarom ook alles weghalen wat ertoe in de weg staat? En dat kan van alles zijn. We denken aan de afgelopen week, we denken aan de komende week. We zijn onze gedachten misschien op een heel andere plek in deze wereld. Of misschien heel dichtbij, maar... Of we hebben ons afgesloten om te luisteren, omdat we het al weten. Of om wat voor reden dan ook. We bidden van u, breekt u dwars door alles heen. Dat kunt u, want u sprak en het was er, u gebood en het stond er. En u zei, er zij licht en er was licht. En zo kunt u het ook laten lichten in ons hart. Dat is voor u geen grote opgave. En daarom bidden we daarom, Heere God... Wilt u dat aan ons allen geven? Zegent u ons zo met elkaar en geeft u ons een goede zondag. Wees u met heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt op deze dag. Zegent u uw kerk, zegent u allen die in de diensten mogen voorgaan. Zegent u allen die uw woord mogen horen. Eigenlijk is het heel vreemd wat we doen vanmorgen. Zomaar samenkomen. Vreemd omdat heel veel mensen dat niet doen om ons heen en we weten dat. We danken u dat u ons geeft en we bidden van u. Denkt u ook aan die anderen. En geef dat we ook zo uw gemeente mogen zijn. Dat we uw woord horen en dat we het met ons meedragen. En zo ook in onze tijd priesters van u mogen zijn. Wees u zo met ons. Denkt u aan ons en hoort u ons om Christus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Eerst lezen we iets uit het boek Hosea. En dat is geschreven zo ongeveer. Even kijken naar de catechisanten. Wanneer is het boek Hosea ongeveer geschreven? En aan de ouderen. Ja. Staat in het Oude Testament, hè? Dus voor de jaartelling, zullen we zeggen. Geschreven toen het Tienstammenrijk nog bestond. En dat is zo rond 700, net iets eerder nog, naar Assyrië gevoerd. Dus het zal zich afspelen zo rond het jaar 730 voor Christus. Dus dat is een heel oude profetie. Het is een van de meest bijzondere hoofdstukken uit het Oude Testament, Hosea 11. Je moet eens opletten hoe de Heere God worstelt in dit gedeelte met zijn volk. En met zijn eigen houding ten opzichte van zijn volk. En de Heere God kijkt terug op de geschiedenis. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hem op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. Ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roept men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama met u doen als met Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Ze zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw, ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Ik kom er straks in de preek ook op terug. En we lezen nu uit 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2, vers 8 tot en met 13. En daar lezen we: houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. En daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Of hij kan zichzelf niet verloochenen, zo moet ik het lezen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En het laatste vers dat we lazen is de tekst ook voor de preek. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Het lied Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. En daarna krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En mogen de kinderen naar de zondagsschool. Ons lied na de preek is gezang 296. Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Ja, we zeggen wel eens, slans wijs, slans eer. En dan moet ik even iets vertellen, want volgende week hopen we weer avondmaal te vieren. In mijn eerste gemeente was het zo, dat als het avondmaal was, dat de kerk afgeladen vol was. En wij kunnen hier een aantal banken weghalen, een aantal rijen stoelen weghalen, gebruiken voor het avondmaal. Maar dat was daar absoluut niet mogelijk geweest. Ook al kwam je bijna nooit in de kerk, of sporadisch, in ieder geval was je er 4 keer per jaar. Als het avondmaal was, dan was de kerk afgeladen vol. Moest ik wel even aan wennen. Ik kwam uit een gemeente oorspronkelijk waar lang niet iedereen naar het avondmaal ging. En de kerk was eigenlijk gewoon gevuld. Maar niet iedereen ging het avondmaal. En dat was gewoon zo. Naar de rand kwam ik in de gemeente en dan merk je wel, en dat merk je nog steeds wel, dat mensen ook gewoon wegblijven. Want ze denken van ja, je blijft er niet zo zitten. En dan voel je je ook zo zitten. Maar ik weet nog dat ik toen in mijn eerste gemeente dat een collega kwam en die zei, hebben jullie een grote verzoendag gehad? Hij zei dat natuurlijk een beetje cynisch. Beetje maar. En je kunt zeggen, ja, het is landswijs, landseer. Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden en eigenaardigheden. Maar grote verzoendag, hè? Yom Kippur. 4 keer per jaar, avondmaal. Je zou zeggen, van, nou, dan moet je er zijn en dan kun je er weer tegen. 4 keer per jaar. Ja, als je het zo hoort, dan klinkt dat ook wel een beetje cynisch. Maar is het ook niet een beetje zo? Ook al blijf je misschien thuis omdat je geen avondmaal viert, want dan voel je je zitten. Of vind je het veel te lang duren, of wat dan ook. Ja, dat moet ik er nog bij zeggen, in mijn eerste gemeente. Dat was zo, dan ging je na afloop van de dienst, dat er ouderlingen te turven. Was die er in de kerk? Was die er? Was die er? Was die er? Was die er? Dan kreeg je kruisje bij je naam. En als je er niet was, dan ben je opgebeld. Dat willen we helemaal niet natuurlijk, hè? Vrijheid, blijheid. Maar er zat iets in van, dat versterkte elkaar. Hè? Je werd geacht er te zijn, maar je kwam ook. En anders meldde je even af, ja, ik ben op visite of ik moet op vakantie of weet ik veel wat. Maar werkt het niet een beetje zo? Een grote verzoendag. Dat je 4 keer per jaar wat extra aandacht geeft aan het geloof. Dat je er wat 4 keer per jaar wat extra mee bezig bent. In je gedachten en, nou ja, als je die vergeet. Maar ja goed, dat zit dan niet in je gedachten. Dat je denkt van ja, dat moet wel, volgende week is het avondmaal. Ik kan ook wel niet zomaar, dus ik moet er wel wat aan doen. Min of meer om je gemoed gerust te stellen. Hoe zou je dat nou doen als er iedere zondag avondmaal was? We waren vorige week op vakantie en waren we in een kerk en daar is het elke zondag avondmaal. Nou, heb je geen voorbereiding? Nee, natuurlijk niet. Ja, niet tenminste een week van tevoren, want dat gaat dan niet. Ja, dan kun je zeggen, ja, dan is dat mooie moment over. Ja, dan zijn er geen momenten meer in de dienst waarin ik er, of in het jaar waarin ik er bewust bij stilgezet word. Ja, dus dan wordt het een gewoonte. Elke zondag, ja, dat moet je ook natuurlijk op een bepaalde manier zien uit te vinden. Maar dan raakt het me niet meer. Maar raakt het je nu dan wel? Kijk, er zijn allerlei redenen om het niet iedere zondag te doen. Maar als je Nou ben ik wel heel negatief natuurlijk. Als je maar 4 keer per jaar je aangespoord voelt. En je gemotiveerd voelt om wat meer eraan te doen. Als ik het zo mag zeggen. Is dat dan nou wel de juiste aansporing? Is dat wel de juiste houding? En maakt het dan echt voor de eeuwigheid wat uit als je die aansporing niet meer zou hebben? We hebben vanmorgen 2 gedeelten gelezen die aanleiding zouden kunnen geven om heel goedkoop met Gods genade om te gaan. En goedkoop met Gods genade omgaan is eigenlijk zo dat het je niet of weinig iets kost. Dat is goedkoop met Gods genade omgaan. Ja, genade is natuurlijk gratis, dat weten we. Dat is onverdiend, onverwacht en onvoorwaardelijk. Maar de omgang daarmee, die kan natuurlijk niet goedkoop zijn. Als je met de genade van God goedkoop omgaat, nou dat is het, de doodsteek voor je eigen geloof. En dat is op termijn de sluiting van de kerk. Daar kun je gewoon op wachten. Als genade goedkoop is, als het je niks kost, dan is de kerk de ondergang nabij. Daar kun je echt op wachten. Maar zei ik zo, van die 2 bijbelgedeelten zouden de aanleiding kunnen geven om goedkoop met Gods genade om te gaan. Maar is dat zo? Ja, je moet eigenlijk wel zeggen dat de Heere God zelf die aanleiding geeft. Maar wat doe je dan? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, het eerste gedeelte dat we gelezen hebben is Hosea 11. En ik zei het al, is een van de indrukwekkendste hoofdstukken uit het Oude Testament. En niet dat het een heel makkelijk hoofdstuk is. En je merkt het gewoon. De persoonsvormen die wisselen nog wel eens. Van de eerste naar de derde persoon enzovoort. Maar het gaat erover dat God, dat je in dit gedeelte, en misschien staat het daarom ook zo moeilijk beschreven, dat je daarin een worsteling hoort die de Heere God heeft met zijn volk. Een worsteling met zijn volk over van, wat doe ik nou met ze? En geef ik zoveel om ze dat ik ze vasthoud, of is het over en uit? En je hoorde het, hè? Toen Israël klein was, een kind was, heb ik het uit Egypte geroepen. Ik had het lief. Maar je ziet het dan gebeuren. Hoe meer ik ze riep, hoe meer ze van mij vandaan gingen. En ze gingen de Baals achterna. Nou, je kent die hele geschiedenis van Israël. Altijd maar weer bij God vandaan. Het was verkeerd. Overspelig, zondig, tegen het raad. En dat roept de woede en de toorn van God op. Ik stuur je niet meer naar Egypte, maar nu stuur ik je naar Assyrië. En weg ben je. En je merkt in alles de toorn, de woede, de gekrenkte liefde. Want dat is het natuurlijk. Van God. Hij komt eigenlijk niet goed uit zijn woorden. Mag ik het zo zeggen? Maar dan plotseling. Dan plotseling zegt de Heere God. Ach, hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Met andere woorden, de Heere God die denkt erover na. Het is over. Het is allemaal heel menselijk gedacht van God. Maar dat zit in het hart van God. Hij denkt erover na. Hoe moet ik nou met dit volk? En wat moet er nou met dit volk? En het is over en uit. Maar op een gegeven moment denkt hij, ja maar, ik kan dat niet. Ik kan mijn volk niet overgeven. Ik kan mijn volk niet prijsgeven. Ik ben tenslotte ook nog God en geen mens. Hè, zegt hij ook nog. Ik ben de heilige. Ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Ja, dan kun je zeggen van, ja, dat is mooi. Dat is prachtig. Dat is het Oude Testament. Het Oude Testament. Het Oude Testament is een beetje lastig, een beetje moeilijk. God doet moeilijk en God streng enzovoort. Nou, dat moet je niet zomaar zeggen hoor. Dat die worsteling in het Nieuwe Testament er niet meer is. Alsof God nu helemaal onbewogen is. Ja, maar er staat toch, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, dat staat er, Romeinen 8 vers 1. Ik ken die tekst ook. Waar? In het Oude Testament stond dat ook. Jullie zijn mijn volk. Ik geef je niet prijs. Dat staat er toch ook? Zoveel verschilt dat niet hoor. Maar hoe je dan ook precies zit. Die worsteling in de Heere God zelf. Je moet voorstellen. Als we volgende week avond maar vieren. Dat is het teken. Of hij, hoe zeggen we dat? Hoe staat het ook in het formulier? Daarmee bevestigt hij zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Maar dat is een bevestiging van zijn hartelijke liefde en trouw door de dood heen. Door de pijn en de spijkers heen. Door het oordeel heen. Al Gods golven, al Gods waarden gaan over hem heen. En dan is er toch niemand. Niemand die zegt van, oh dat is makkelijk. Uiteindelijk komt alles goed. Hij is wel boos, maar misschien is hij meer verdrietig en zo. Hè? Het komt goed. En laat ik daar dan maar goedkoop mee omgaan. Dat zegt niemand. Nee, ik ben eerlijk gezegd ook nog nooit iemand tegengekomen die zegt van, nou daar ga ik heel goedkoop mee om. Ja, die kostbare genade van Christus. Zijn bloed, daar ga ik heel goedkoop mee om. Dat zegt niemand. Maar doe je het ook niet? Doe je het ook niet? We zijn soms zo overtuigd van Gods vergeving. Dat we er zomaar van uitgaan. Dat het iets is. Ja, het staat in de Psalm 130. Hè, dit ken ik al. Psalm 130. Bij u is vergeving. Oh ja, bij u is vergeving. Het komt toch wel goed. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Psalm 103. Ja, maar ik ben in Christus, dus. Of ik ben aangeraakt door zijn geest, dus. Ik ben echt bekeerd, dus. Nou, dus wat? Wat dus? Dan leer je dus toch zijn genade waarderen. Dan leer je toch zijn genade, zijn hart waarderen. En dat het je veel kost. Ja, veel kost, dat is ook weer zo'n raar woord, hè. Dat is wat lastig te omschrijven, veel kosten. Want, ja, alsof het alleen maar kreunen, steunen, zo, dan moet ik dit weer doen, dan moet ik dat weer doen. Moet me zoveel kosten, dat is totaal niet aan de orde. Maar in een relatie is dat nou eenmaal zo. En als een relatie van steun en kreun gaat worden, dan gaat het niet goed in die relatie. En dan weet ik ook wel, die relatie tot de Heere God is toch weer wat anders dan de relatie tot mensen, dat weten we wel. Maar al zou je dan alleen maar dit zeggen tegen jezelf, jezelf voornemen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En als je dat nou elke dag je voorneemt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ja, zegt iemand, ja, maar treden in mijn spoor, dat is gehoorzamen. Ik ben zijn kind. Ja, amahoula. Prima, prachtig. Maar het begint ook gewoon met gehoorzamen. Gewoon je voeten in zijn, je treden in zijn spoor zetten. En daarvan kun je nooit zeggen, en helemaal niet, als je gaat merken wat genade betekent. Daar rommel ik maar wel mee aan. Nee, dat zeggen we natuurlijk niet. Maar dan kun je het ook nooit doen. Tenminste, als je die worsteling van de Heere God gehoord hebt. Ik geef ze over aan de dood. Ik wil ze niet meer. Ik ben ze zat. Ik kan van alles doen. Dat is Hosea 11. Maar hoe zou ik je prijs geven? Dan gaat het over Israël. Je kunt zeggen, hoop voor Israël, altijd weer. Het gaat over de kerk, inderdaad, hoop voor de kerk, altijd weer. Het gaat ook over jouw leven. En je kunt zeggen, hoop voor mij, altijd weer. Ja, maar zie je het wel? Zie die worsteling dan. Zie wat Golgotha hem kostte. Daarover gaat het. En als je het zo bekijkt, is Grote Verzoendag iets heel moois. Dat geldt ook voor het tweede gedeelte dat we gelezen hebben. Want het eerste kwam heel nadrukkelijk naar voren dat God zichzelf niet kan verloochenen. Ik ben God. Ik ben geen mens. In het tweede gedeelte uit de brief, de tweede brief van Paulus aan Timotheus, daar staat dat eigenlijk, hè? Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus een betrouwbaar woord staat erboven, in vers 11. Het een aantal keer over gehad. Hè. 5 keer staat het in die brieven van Paulus aan Timotheus en Titus, hè, de pastorale brieven. 1 Timotheus 1 hebben we het over gehad, 1 Timotheus 3, over 2 Timotheus, of 1 Timotheus 4 hebben we het gehad en Titus 3, en nu dus 2 Timotheus. En het gaat over die dingen die volkomen zekerheid hebben. Dat Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat God aan zijn gemeente mensen heeft gegeven om hem te presenteren of representeren of zo. Dat godsvrucht overal goed voor is. Over het doen van goede werken. En nu dus die 4 regels. Een betrouwbaar woord. Dat kun je opbouwen. Zo is het. En het zijn een soort stellingen. 4 regels. We hebben het gehoord. Zo. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Ja, als je met hem gestorven bent. Heeft Paulus het ook over de Romeinen 6. Hè? We zijn dan met Christus gestorven in de doop, of in de doop, door de doop in de dood. Sterf aan jezelf, ja, dat moet gebeuren. Met Christus meegestorven zijn. Door de doop in het geloof. Maar we zullen ook met hem leven, dat staat er ook bij. Ja, en dan moet je vooral denken, en dat bedoelt Paulus hier, aan het moment dat Christus terugkomt. Jezus is opgestaan uit de doden. Het is Pasen geweest, maar wij zijn nog niet opgestaan uit de dood. Dat komt pas op de grote dag van Christus. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is ook een betrouwbaar woord. Kun je van op aan. Als je met hem sterft, zul je ook met hem leven. Dus mijn enige troost in leven en sterven. Dat is het. Dat ik niet voor mij, maar voor mijn getrouwe zaligmaker ben. Gaat vanmiddag verder over. Met hem gestorven, met hem leven. En daar hoort nog wat bij. Als we volharden, zullen we ook met hem heersen. Of regeren, staat er. Nou, volharden. Het volhouden. In geduld, in moed, in trouw. En hij belooft, dat is niet voor niks. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zeggen, zei de Heer Jezus, hè? Die gelijkenis. Dus als je volhardt, dan zul je ook met hem heersen. Hij geeft je van alles, als je trouw bent. En dan heb je al gelijk in de gaten met deze twee dingen, dat er iets van een wisselwerking in zit. Niet van, nou Jezus is toch gestorven, dus. Dus, ja, nou ja, Jezus is toch gestorven voor mijn zonde, dus. Ik weet niet zoveel meer aan te doen. Het is allemaal wel goed. Nee, ik moet meegestorven zijn. En ik moet mee volharden. Begrijp je? Er zit een wisselwerking. Het is niet zo van, hij doet het maar. En ik geniet ervan. Ik blijf op mijn stoel zitten. En ja, en ik mompel wat voor me uit. En ik zing wat. En ik doe wat. En ik rommel wat. En ik ben wel een beetje christelijk. Ik moet met hem mee sterven en ik moet met hem mee volharden. En daarom ook dat derde. Hè? Als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Het gaat ook over de toekomst. Hè? Het gaat steeds over de toekomst. En dan haalt het gelijk dat verhaal van Petrus weg. Want je zou kunnen zeggen, Petrus heeft Jezus verloochend en hij werd in genade aangenomen. Ja, maar het gaat hier over die momenten die je hebt in je leven, maar vooral het niet hebben van dat moment dat je zegt van, ik ga voor hem. Dat je daar dan voorbij gaat. En kijk, Petrus die verlegen verloochende Jezus weer wel. Maar hij barstte uit in tranen. Eigenlijk verloochende die Jezus helemaal niet. Hij deed met zijn woorden, maar met zijn daad, met die tranen, liet hij tegenovergestelde zien. Hoe, ja, Ja, hoe min het ook was van hem natuurlijk. Hè? Dus, maar het gaat niet om die keer. Maar het gaat om de keuze om niet je aan hem over te geven. Daar gaat het over. En niet alleen hier zondags in de kerk, ja, zal ik hem aan overgeven of niet, maar dat heeft met je dagelijks leven te maken. Dat je zegt, hij is mijn leven of hij is niet mijn leven. Nou, dat kun je zeggen. En om die keus vol te houden, dat je zegt, ik heb eigenlijk niks met hem. Dan kun je zeggen van ja, dan moeten we naar buiten de kerk gaan, maar Paulus schrijft het ook aan Timotheus, aan mensen van binnen de kerk. Daar gaat het ook om. En zo zei Jezus het ook, hè? Wie mij zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader. Wie mij zal verloochenen, hem zal ik ook verloochenen. Er wordt iets gevraagd van je, inderdaad. Er wordt iets gevraagd van je. En niet 4 keer per jaar. En je leven wordt gevraagd. Je keuze voor hem wordt gevraagd. Ja, uit genade word je behouden. Maar genade kost je wat? Kost je geloof? Kost je overgave? Kost je, ik zet mijn treden in uw spoor? Wil je dat niet? Heb je geen olie in de lamp? Ja, dan is die feestzaal gesloten. Nee, dat is dat die gelijkenis van die tien meisjes. Je hebt geen olie mee, ja. De feestzaal is dicht. Dus, ja. Ja, wat dus eigenlijk, ik weet het niet. Zo zegt Jezus dat. Dus het komt er wel op aan. En dat merk je steeds weer. Ook in de geschiedenis van Israël. Het komt er wel op aan. Het is niet zomaar iets vrijblijvends. En dan die vieren. En opeens klinkt het wat anders. Hè? Er staat niet, als wij ontrouw zijn, zal hij ons ook trouw blijven tot in alle eeuwigheid. Of ontrouw zijn in alle eeuwigheid en wij trouw enzovoort. Opeens klinkt het wat anders. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En daar zit er nou net de crux. De crux van het kruis. Want ontrouw, dat kan God niet zijn. Dat kan Jezus niet zijn. Hij zegt, ik ben die ik ben. Yahweh, zijn naam. Ik ben altijd trouw. Ik ben met u alle dagen. Nou, dat is hetzelfde. Ik ben God in uw midden, de heilige. Ik ben geen mens. Die trouw. Ontrouw kan God niet zijn. Dus als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. En wat is die trouw dan? Nou, wat Johannes schrijft in zijn brief. Hè? Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Want, dat schrijft hij verderop in zijn brief. Als iemand zondigt, hè, willens en wetens enzovoort. Willens en wetens, dan is hij niet uit God geboren. Dat kan niet. En dan schrijft hij, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Maar indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Indien wij ontrouw zijn. Bij zichzelf kan hij niet verloochenen. Maar dan moet je niet zeggen, oh dat kan hij niet, dus er is wel vergeten. Nee, dan moet je zeggen, dan ga ik met die dingen naar hem toe. Ik ga naar hem toe. En ik belijd hem mijn ontrouw. En ik vertel het gewoon. Ik vertel alles gewoon. En reken maar dat hij je vergeeft. En reken maar dat jij je voeten in zijn spoor zal zetten. Door zijn geest. Gemeente, volgende week is het avondmaal. Maar het is al lang Goede Vrijdag of Goede Grote Verzoendag geweest. Op Golgotha. En daar moet je je leven hervinden. Aan het kruis. Niet volgende week, maar bij het kruis van Christus. Kijk dan naar hem. Wat hij voor je over heeft. En zet je over je eigen leven heen. En zet je treden in zijn spoor. Amen. We zullen samen de Heere God danken en bidden. We bidden ook voor onze zuster van de lage maat, die opgenomen is in het ziekenhuis. Waarschijnlijk een ontsteking aan de alvleesklier. We zullen voor haar bidden. En ook onze zuster Vos van de Dol is opgenomen in het ziekenhuis. Een ontsteking aan haar voeten. Laten we samen God danken en bidden. Trouwe Vader, we komen bij u om u te zeggen dat we soms wel gemakkelijk met u omgaan. En dat we het leven soms ook wel heel gemakkelijk opnemen. In ieder geval de dingen die u van ons vraagt. Ja, soms is er genoeg om in ons leven, waardoor we het leven niet zo gemakkelijk vinden. Er kan heel veel verdriet zijn, er kunnen moeilijke dingen zijn. En pijn, op wat voor manier dan ook. Maar we buigen ons hoofd voor u. We bidden van u, geef dat we in al die dingen toch onze voeten in uw spoor zullen zetten. Geef dat we, en daar vragen we maar om, omdat u ons wel kent en dat dat wel gemakkelijk gaat, dat we nergens een aanleiding in kunnen vinden om dat maar niet te doen. Om maar niet onze voeten in uw spoor te zetten. Omdat we dit hebben of omdat we dat hebben of om zus en zo. U verdient dat niet. En toch doen we het heel gemakkelijk en daarom bidden we. Wees u met uw geest ook deze week in ons midden. Niet alleen deze week, Heere God. Geef dat ons leven nieuw mag worden. Als we in gedachten staan bij het kruis van Golgotha. Als we horen uw worsteling over ons leven. Als we nadenken over uw overgave in de dood, Christus Jezus, bij brood en wijn. Heer, help ons om het goede te doen. Om bij u te horen, niet alleen maar omdat u nu eenmaal zo bent. En omdat wij nu eenmaal christelijk zijn. Maar omdat er niemand is zoals u. Werkelijk niemand. Niemand in de hemel. En niemand op de aarde die ons meer lief heeft dan u. Daarom willen we door uw geest. We vragen daar maar om, want onze eigen geest, die geeft niet altijd mee. Of we onze treden in uw spoor mogen zetten. Ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mee. Dan zal het zeker goed gaan. Geeft u ons met uw geest. We danken u voor uw woord. En als we er aanleiding zien om ons leven te veranderen, Heer, bevestig dat. En als we er aanleiding in zien om u te wantrouwen of u maar voorbij te gaan, breek dat af. Geef dat we met vreugde volgende week avondmaal mogen vieren. En met dankbaarheid. We willen ook voor elkaar bidden. Juist als het even deze vragen gaat, en daar willen we donderdag ook voor bidden. Geef dat we elkaar mogen helpen daarin. We bidden ook voor elkaar in de moeite van het leven, en we hebben een aantal namen genoemd. We bidden in het bijzonder ook voor de familie Dubbelt. U kent onze zuster, u weet van haar vertrouwen op u, maar u weet hoe het haar gaat. En wat zullen we vragen, anders dan dat u weet wat we graag willen. Maar we willen ook in ieder geval dat ze in vrede met u haar weg kan gaan. En dat bidden we ook voor onze broeder. U weet dat we ook graag willen dat het weer zo is als vroeger. We weten dat dat ook niet altijd kan. We leggen dat in uw handen. Maar we vragen in ieder geval of u met uw vrede daar bij onze broeder en zuster en bij hun kinderen en kleinkinderen aanwezig wil zijn. Heere, hoort u de vele gebeden. We willen u ook heel hartelijk danken voor het feit dat wij Martijn en Marleen, een gezonde zoon is geboren. Dat na de complicaties alles heel goed is gegaan. We danken u voor uw grote en goede zorg. En we bidden van u, zegent u hen ook verder. En geef dat verder mag opgroeien onder een open hemel. En als een dankbaar mens, als een mens die gekend is door u. En zegent u hem en zegent u dat gezin. En aanvaardt u onze dank. We bidden ook voor onze zusters van de Lagemaat en Vos in het ziekenhuis. We vragen, denkt u aan hen? Genees u ze Geeft u dat wat ze nodig hebben. En dat is bij de genezing ook altijd weer de hoop en het vertrouwen op u. Zorgt u goed voor hen. We willen ook bidden voor onze zuster van den Berg die de bloemen krijgt. Wees u ook bij haar en geeft dat ze ook op haar hoge leeftijd mag merken dat het goed is om u te kennen. En dat het goed is om met u te leven. Om eenmaal, we weten niet wanneer dat zal zijn, in vrede te kunnen heen gaan. Heren, denkt u zo aan ons allen, ook als we hier niet genoemd zijn. U kent ons allen en u weet wat er nodig is. Maar zonder u en zonder onze voeten in uw spoor, onze treden in uw spoor, zal het niet gaan. Licht ons bij, ga ons voor en hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil alleen. Amen. Toen ik het in het gebed had over dat we soms denken aan de dingen van de komende weken. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat er heel wat jongeren zijn die denken aan komende donderdag is het denk ik. Uitslag examens, of niet? Donderdag? Het klinkt ook, u zit ook zo van. Ja. Ja. Nou, we zullen vanmiddag ook voor jullie bidden. Vanmiddag gaan we dus weer verder met de catechismus. Wat is nou groeien in het geloof? We zingen nu ons laatste lied, Psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, maar blijf er uitzicht dat mij streelt. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.